Hierna volgt de schriftlezing die vanmorgen is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, de versen 12 tot en met 28.
En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaan de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt altijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u alle tijd, bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van allen schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere, dat deze zendbrief al de heilige broeders gelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen.
Gemeente, we luisteren vanmorgen naar de vermaning zoals die tot ons komt in 19e vers waar de apostel schrijft, blus de geest niet uit. Geliefde gemeente, het kan aan mij liggen, maar ik heb de indruk dat we de laatste tijd eigenlijk veel vaker dan vroeger horen van bosbranden en dan maar niet kleinschalige bosbranden of natuurbranden, maar echt enorme verwoestende bosbranden zoals die in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, Los Angeles en op Griekse eilanden en in Portugal en Spanje. En nu heel recent woedt er weer zo'n verschrikkelijke brand rond Madrid. Je kunt zeggen, ja, dat heeft ook te maken met de klimaatverandering, dat zal zo zijn, maar wij zoeken deze en dit soort gebeurtenissen toch ook te verstaan bij het licht van de schrift. En dan kan het toch niet anders dan zo zijn dat dit ook signalen zijn die ons wakker willen schudden om te beseffen dat de wederkomst van de Heer Jezus met rassen schreden dichterbij komt. En nu weten jullie wel, jongens en meisjes, wat er gebeurt als er weer ergens zo'n natuurbrand of bosbrand ineens losbreekt. Dan is de oproep die meteen aan iedereen wordt doorgegeven, blussen. Zo snel mogelijk blussen. En brandweerlieden en andere hulpverleners die daarbij betrokken zijn, die doen hun uiterste best om met man en macht zo snel mogelijk die brand in te dammen en het vuur te kunnen doven. Vuur is toch meestal een bedreiging, niet waar? Het is zo'n verwoestende kracht. Maar is het nu ook mogelijk om over vuur te spreken en over vuur te denken op een manier die eigenlijk een hele positieve en waardevolle en belangrijke waarde heeft voor ons? Zou dat kunnen? Want nu ga ik even naar onze tekst waar de apostel Paulus zegt, blus de geest niet uit. Het gaat ook over blussen. Kun je je toch niet voorstellen dat de brandweerlieden bij zo'n natuurbrand tegen elkaar zouden zeggen, jongens, vooral niet blussen. Zorg ervoor dat het vuur niet gedoofd wordt. Maar hier staat het wel in onze tekst. En aan wat voor vuur moeten we dan denken dat vooral niet gedoofd zou moeten worden? Nou, in ons huis hebben we een boiler en een cv-installatie. En dat moet natuurlijk allemaal wel blijven branden. wil je warm water kunnen krijgen thuis en in de wintertijd je huis ook nog aangenaam kunnen verwarmen. Dus op die manier kun je wel begrijpen dat er ook een vorm van vuur is, zij het als dat wel beschermd is en beperkt blijft, dat je zegt, nou dat hebben we gewoon ook nodig. Maar in overdrachtelijke zin komt het al wat dichterbij, denk ik. Dan kun je natuurlijk spreken van, nou als je verliefd wordt, dan begint er ook een soort vlammetje in je aan te wakkeren. Het vuur van de liefde, nou daarvan hoop ik toch dat dat in jouw relatie en in jullie huwelijk niet geblust wordt. Dat vuur van de onderlinge liefde. Of als iemand zich inzet voor een bedrijf of inzet voor een studie om daarmee ook een bepaald doel te bereiken, dan zie je een bepaalde ijver die duidelijk maakt dat iemand vurig van geest is om zijn doelen te kunnen bereiken, nietwaar? En zo kun jij ook een vurig verlangen hebben. Ook dan is er sprake van vuur in een positieve zin van dat woord en begrijpen we dat dat vuur niet gedoofd moet worden, maar eerder aangewakkerd. En hoe is het in de Bijbel? Hebben we daar ook te maken met verwoestend vuur? Of juist met vuur in die hele positieve betekenis van het woord? Nou, gemeente, allebei. Allebei. Want je kunt in de Bijbel lezen over het vuur van Gods toorn over de zonde. God laat de zonde niet ongestraft. En wie volharden in de zonde en weigeren zich te bekeren en niet als een smekeling op de knieën komen bij de genadetroon om God om zijn genade aan te roepen, weet u waar die zullen eindigen? Daar spreekt de Bijbel over, over een plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Het vuur van de toorn van God en van de rechtvaardige vergelding. Dat is om van te huiveren. Aan de andere kant lezen we in de Bijbel ook van de liefde van God. Die is als een heilig vuur. Het vuur van de Heilige Geest. Weet jullie nog, jongens en meisjes, wat Johannes de Doper zei toen hij sprak over degene die na hem zou komen? Toen zei hij, ja, ik doop jullie met water, maar die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Het vuur wordt verbonden aan de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt verbonden aan dat vuur. Dit is heilig vuur. En als dat heilig vuur je in vuur en vlam zet voor de Heer en voor zijn heerlijke dienst, nou, dan gaat het goed met je. En dat is precies wat we nodig hebben. Dat heilige vuur van de Heilige Geest. Die geest die uitgestort is op de Pinksterdag. En daar doelt de apostel Paulus op als in onze tekst zegt, plus de geest niet uit. Die geest die op de Pinksterdag ook gekomen is onder die begeleidende verschijnselen van wind en vuur. Nou, dat kan dus bij een bosbrand een heel gevaarlijke combinatie zijn. Wind en vuur. Als de wind aanwakkert en het vuur dat verspreidt zich razendsnel, nou, dat is iets zeer bedreigends. Maar als het gaat om de Heilige Geest, toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen werden die vuurtongen gezien op de hoofden van de discipelen. En er ging door die ruimte waar zij samen waren als een windvlaag. Nou, wind en vuur. Dus dat vuur van de Geest, dat wil aangewakkerd worden, opdat we daar allemaal door zouden worden aangestoken. Maar hoe zit het nu? Wat bedoelt de apostel nu als hij zegt, blust de geest niet uit? Kan dat dan eigenlijk wel? Het is toch Pinksteren geworden? De geest is uitgestort, dat vuur is aangestoken, vuur uit de hemel, heilig vuur. Dat kan toch niet geblust worden? Nee, als je daarmee zou bedoelen dat dat heilsfeit van Pinksteren eigenlijk toch weer ongedaan gemaakt zou kunnen worden. En dat er een situatie weer kan aantreden alsof wij nog voor Pinksteren zouden staan. Ja, als u dat bedoelt, dan geef ik u helemaal gelijk. Dat heilsfeit van Pinksteren, van de uitstorting van de Heilige Geest, dat kan niet, gelukkig niet, ongedaan gemaakt worden of teruggeschroefd worden. Net zo min als de kruisiging van de Heere Jezus ongedaan gemaakt zou kunnen worden. Dat zou de duivel misschien graag willen. Want toen is de beslissende slag geleverd. Maar dat heilsfeit kan niet ongedaan gemaakt worden. En ook de opstanding van de Heere Jezus niet. Hij heeft dood en graf al verwonnen op een definitieve, beslissende en blijvende manier. Dus als u in dat kader ook spreekt over het vuur van de Heilige Geest dat op de Pinksterdag werd uitgezonden, dan kan dat inderdaad niet ongedaan gemaakt worden. En daar mogen we de hemel wel voor danken. Maar op een ander vlak geldt het wel. Op het persoonlijke vlak geldt dat wel. Blust de geest niet uit. Kijk, dat kan natuurlijk alleen aan de orde zijn als dat vuurtje in je hart is gaan branden. Nou, ik kan niet in je hart kijken. Bij jullie jongens en meisjes, bij jullie jongelui, bij u, gemeente. Maar de Heer kijkt wel in je hart. Maar je kunt het zelf toch ook weten. Of dat heilig vuur ook in jou is gaan branden. Of dat je er vanmorgen maar weer een beetje verspek en bonen bij zit voor je goede fatsoen. Of krachtens je opvoeding en meer niet. Ja, als dat het echt alleen is, dan kom je het allerbelangrijkste nog tekort. Snap je? Maar nu is het Pinksteren geworden, opdat wij ook zouden mogen en moeten bidden. Dat wij zelf ook door dat heilig vuur worden aangestoken. Die heerlijke naam van de Heer Jezus is bekendgemaakt onder de hemel, omdat wij door die naam moeten en daarom ook kunnen zalig worden. Dus roep zijn naam aan en zoek je behoud bij hem. Maar als u nu door genade, door dat heilig vuur bent aangestoken, dan zal dat ook in je levenswandel zichtbaar worden uiteraard. Want dat vuur kan niet verborgen blijven. Dat tast eigenlijk alles aan in je hele bestaan en in al je doen en laten. Dat kan niet verborgen blijven. Dat zal op de ene of de andere manier en op een heleboel manieren naar buiten komen. Dat dit de kern van je bestaan raakt en van je manier van leven. Dat je helemaal met en voor de Heere wilt leven, omdat je liefde tot de Heere hebt gekregen, die het antwoord is op zijn liefde waarmee hij ons eerst heeft liefgehad en heeft opgezocht. Gemeente, ook vanmorgen wordt het vuur van het evangelie verbreid. Is dat het wat u nu ook hebt leren kennen? Is dat het wat u beleidt en beleeft? Wat u in zijn gunst doet roemen? Mag u door genade dat heilig vuur van binnen kennen? Ja, heilig vuur. En daar moeten we dus ook eigenlijk zorgvuldig mee omgaan. Je moet, jongens en meisjes, sowieso niet met vuur spelen. Dat is gevaarlijk natuurlijk. Brandweerman weet dat je vuur met vuur moet bestrijden. Bij grote bosbranden gebeurt dat ook. Dat men gecontroleerd een stuk bos in brand steekt om daardoor eigenlijk een grotere bosbrand te kunnen keren. En hoe mogen we nu de boodschap van de Bijbel verstaan? Zouden we het zo kunnen zeggen dat God zelf het vuur van zijn brandende toorn over onze zonde wil blussen door het vuur van zijn liefde die hij heeft geopenbaard in de Heer Jezus en door de uitstorting van de Heilige Geest? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, niet verteerd zou worden door dat verterende vuur van de toorn van God. Niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Wil God die dat verzengende vuur van zijn toorn keren door het vuur van zijn liefde te openbaren? God heeft ons niet gesteld tot toorn, schrijft de apostel, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Want het grote wonder is, hebt u dat zelf al ontdekt in de Bijbel, dat God zelf ervoor gezorgd heeft dat zijn toorn kan worden afgewend. Dat krijgen wij niet voor elkaar. Dat lukt je niet met een beetje levensverbetering en goede voornemens. Maar God zelf heeft alles gedaan wat hij maar doen kon en alles gegeven wat hij maar geven kon om die toorn, die rechtvaardige en heilige toorn over de zonde af te kunnen wenden en zondaren te kunnen trekken met de koorden van zijn liefde. Dat is toch aanbiddelijk? Maar zo is God, de God van de Bijbel, de God en de Vader van de Heer Jezus. En dat is u verkondigd keer op keer. Het is je verteld op de zondagsschool. Je hoort het thuis als de Bijbel wordt gelezen enzovoort. Dat vuur van zijn liefde om u zalig te maken. En wie echt aangeraakt werd door dat vuur uit de hemel, die kreeg zelf ook brandende harten. Als ik die uitdrukking noem, dan denkt u met mij meteen allemaal aan die geschiedenis van de Emmausgangers. Weet je dat nog, jongens en meisjes? Toen de Heer Jezus was opgestaan, toen verscheen hij aan die twee mannen die van Jeruzalem teleurgesteld terugkeerden naar huis. Want ja, de Heer Jezus was gestorven en begraven en hun hoop was de bodem ingeslagen. En heel verdrietig en terneergeslagen liepen ze terug naar Emmaus. En toen kwam er ineens iemand bij hen lopen en die begon vragen te stellen. En hij begon met hen over Gods woord te spreken. En hij opende de schriften voor hen. En beginnende bij Mozes en al de profeten legde hij uit in al de schriften dat de Christus moest lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan. En toen zij hem herkenden bij het breken van het brood, toen ze begrepen dat de levende Heere zelf hen had opgezocht, toen ging dat heilige vuur zo in hen branden, zeiden ze tegen elkaar. Waren onze harten niet brandende in ons toen hij met ons sprak op de weg. Kijk, de Bijbel ging open en hun hart ging open. En daar zie je nou precies het werk van de Heilige Geest, waar dat heilig vuur dan in je gaat branden. Nou, wat ben je gelukkig als je dat ook in je leven mag ervaren. Als onder de prediking van het evangelie in de kerk, ja, je er eigenlijk zo helemaal bij betrokken werd, dat je iedereen kon vergeten en dat je merkt, de Heere spreekt mij heel persoonlijk aan. De Heere heeft ook mij op het oog. De Heer is een God van zaligheid, zelfs voor mij, die het zo verknoeid en verbruid heeft. Oh, wat een wonder. Was ons hart niet brandende in ons toen de Christus aan ons hart werd verklaard? En hij een zaligmaker blijkt te zijn die geen halfwerk doet, maar een volkomen zaligmaker, die ook nooit meer loslaat wat zijn hand begon. Nou, dan kan het niet anders of dat vervult je hart met heilige verwondering en blijdschap. Nou, dan is dat vuur dus gaan branden. Maar nu zegt Paulus in onze tekst, blus de geest niet uit. Nou, we zeiden al, als je denkt aan het feit van Pinksteren, van de uitstorting van de geest, dan kan dat niet. Dat bestaat niet. Maar kan het dan wel als het gaat om het vuur van de Heilige Geest in mijn hart? Kan dat echt doven? Kan het geloof helemaal verdwijnen? Kan dat? Kan de liefde, als die er geweest is, hè? Kan de liefde echt helemaal zo bekoelen dat je tenslotte je schouders ophaalt en God en de kerk en de Bijbel en iedereen de rug toekeert. En de hoop, als je eerst vervuld bent geweest met de christelijke hoop en je je hoop op de Heere hebt gesteld voor tijd en eeuwigheid, kan die hoop, kan dat echt allemaal zo verdwijnen dat er niks van overblijft. En dat je gewoon terugvalt in de wereld. En dat je het ook moet doen met wat de wereld je biedt. En dan moet je daar ook je hoop aan ontlenen. En zo kan dat echt, dat als dat heilig vuur in je is. Kijk, wat wel kan gebeuren is dat het erop leek en dat het achteraf toch niet waar bleek te zijn. Dan kun je natuurlijk verschrikken. Maar als echt dat heilige vuur van de Heilige Geest in je hart is gekomen, kan dat dan ook echt geblust worden. En zegt die jongere, die natuurlijk heel goed heeft opgelet op de catechisatie, wij leren toch in de Dordtse leerregels dat er geen afval der heiligen is. Je hebt gelijk en je hebt goed opgelet. Maar gemeente, u bent niet geholpen met een dogmatisch correct antwoord. En het zou u bovendien ook niet erg prikkelen om uw geweten en uw levenswandel te doorzoeken met de vraag: Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Paulus vermaant echt niet zonder reden op deze manier. Die wist ook wel dat er geen afval der heiligen is. En toch zegt hij tegen de christenen in Thessalonica: blus de geest niet uit. En neemt u het nu ook maar zoals het hier staat. Als je niet oppast, kan het vuurtje zomaar doven. En dat houdt ons dus scherp en houdt ons bij de les. Het vermaant ons om dicht bij de vuurhaard te blijven. Dicht bij de bron te blijven. Dicht bij de bron van Gods gunst te blijven. En zet alles op alles om je daar niet van te verwijderen. Dat is de vermaning die we in onze tekst lezen. Alleen dat vuur geeft licht en warmte in je leven en zorgt dat je dat niet kwijtraakt. Gemeente, voor we ons hier nu verder in verdiepen, zijn er mijns inziens 3 dingen van belang om in gedachten te houden. Het eerste is dat we de verbinding zien tussen deze ene vermaning en die andere waar deze tussenin staat. Dat staat niet zonder reden zo bij elkaar. Dat vormt samen eigenlijk ook wel één geheel. Paulus vermaant in dit gedeelte de gemeenteleden van Thessalonica op verschillende manieren. En dan volgen een aantal hele korte zinnetjes. Het is daarmee ook heel krachtig. Het is staccato. Het wil bij ons binnendringen. Het zijn als pijlen die worden afgezonden. Verblijdt u te allen tijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles. Plus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Onthoudt u van alle schijn des kwaads. Dus in dat rijtje, in die opsomming van korte en krachtige vermaningen, staat deze middenin. En we moeten het verband zien tussen deze vermaning en die andere. Zij vormen samen één indringend geheel, terwijl vers 23 daar dan eigenlijk weer een soort samenvatting van is, als er staat: en de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dus het gaat in al deze vermaningen om de heiliging van ons leven. En de heiliging van de christen staat op zijn beurt weer in het nauwste verband met de verwachting van de wederkomst. In de aanloop naar de wederkomst, toelevend naar de wederkomst van de Heer Jezus, geldt dat wij als christenen onze levenswandel nauwlettend moeten bewaken. Dus het tweede waar we op moeten letten, eerst is het verband met die andere vermaningen, daar zal ik zo nog wat dieper op ingaan. Het tweede is dat het in direct verband staat met de wederkomst van de Heer Jezus. En de wederkomst is eigenlijk het thema in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Het is niet moeilijk om daar voorbeelden van te geven. Als u met mij even terugbladert naar hoofdstuk 1, dan spreekt Paulus daar over de grootheid van Gods genade die aan deze christenen bewezen is. Zij zijn tot God bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En in één adem komt daarachteraan: en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. En hoofdstuk 3 kunnen we ook nog even erbij betrekken. Er zijn heel veel voorbeelden te vinden. Als u de brief leest, zult u het zelf snel bemerken. In het slot van hoofdstuk 3 bidt Paulus voor de gemeente dat God zelf en de Heer Jezus zijn weg, hun weg tot hem, tot elkaar zal richten. De Heere vermeerdere u, maak u overvloedig in de liefde. En dan staat er op dat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst, dus bij de wederkomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Daar ziet u trouwens ook weer dat verband tussen de heiligmaking en de verwachting van de wederkomst. En hoofdstuk 5 begint: maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Dus dat is zo nadrukkelijk in deze brief aanwezig, die gespannen verwachting, dat uitzien met vurige harten naar de wederkomst van Christus. Ook helemaal in lijn met wat de apostel Petrus op een andere plaats schrijft. Indien wij deze dingen verwachten, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Dus blus de geest niet uit, dat staat in direct verband met die andere vermaningen. Het staat in het grote kader van de verwachting van de wederkomst. En het derde wat ik wil zeggen is: als er manieren zijn om het vuur van de geest te blussen, dan zijn er ook manieren om het vuur van de geest aan te wakkeren. Er zijn gaven en middelen die God heeft ingesteld om dat vuurtje aan te wakkeren. Zoals je Bijbel lezen, je persoonlijke gebed, de omgang met de Here, het gebruik van de sacramenten, het lezen van goede, stichtelijke, vormende, christelijke lectuur, gesprekken met familie en vrienden over de dienst van de Heer. Dat zijn allemaal middelen die je ook echt moet benutten en die je ook wel meer zou kunnen benutten. Tenminste, denk daar eens over na. Zou je die niet meer kunnen benutten dan dat je doet? Je neemt misschien in de vakantie ook wel een boek mee, dat je zegt, nou, dat is een mooi boek om in de vakantie te lezen. Nou, gun ik je van harte. Maar zou u ook willen denken aan geestelijke vorming en verdieping? Daar zijn middelen voor en benut die middelen dus ook. Want er zijn manieren, er zijn mogelijkheden om het vuur van de geest aan te wakkeren. Wel nu, als we nu vervolgens nog wat nader kijken naar die directe context waarin deze vermaningen staan, dan zou je kunnen zeggen dat die woorden blust de geest niet uit. Die staan midden in dat rijtje van die andere vermaningen van Paulus. Dan zou je kunnen zeggen, dus deze centrale vermaning, blust de geest niet uit, die wordt geflankeerd door twee bewakers die het als een escorte begeleiden. En dat raakt de blijdschap, verblijdt u te allen tijd. Het raakt het gebed, bid zonder ophouden. Het raakt de dankbaarheid tegenover God. Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Dat is de bewaker, zijn de bewakers aan de ene kant, de escorte. En aan de andere kant staan: veracht de profetieën niet, veracht je Bijbel niet. En beproeft alle dingen, behoudt het goede. Goed onderscheidingsvermogen, daar moeten we ons ook in ontwikkelen. Om biddend, om de leiding van de geest en aandachtig lezend in de Bijbel de geesten te kunnen beproeven of ze uit God zijn. En onthoud u van alle schijn des kwaads. Dus niet alleen maar van het kwaad als zodanig, maar vermijd ook alles waardoor een christen in opspraak zou kunnen raken. En wat nog erger is, dat de naam van God oneer wordt aangedaan. Nu, dat zijn dus eigenlijk de twee bewakers die links en rechts naast deze vermaning optrekken. Blus de geest niet uit. Je zou ook kunnen zeggen: dit zijn de tools die ons worden aangereikt om te bewaken dat de geest niet wordt uitgeblust. Laten we deze tools dan nog eens nader bezien. Verblijd u te allen tijd. Daar zou veel over te zeggen zijn, maar het heeft natuurlijk vooral te maken, deze blijdschap heeft vooral te maken met de persoonlijke doorleving van dat grote wonder van zalig worden. Denkt u niet dat de Emmausgangers, toen ze zeiden dat ze brandende harten hadden, dat ze daarmee eigenlijk ook uiting gaven aan een type blijdschap die de wereld niet kent? Verblijd u in de Heere te allen tijd. Dat is een geestelijke blijdschap in God. En dat is heel diep, gemeente. Dat is het tegenovergestelde van lol en pret en amusement en, nou ja, noem het maar op, dat oppervlakkige wat je zoveel tegenkomt. Daar hebben we in de kerk geen behoefte aan. Aan mensen met een immer aanwezige tandpasta glimlach die nog nooit in diepten van ellende zijn geweest, die geen droefheid over de zonde kennen en daarom ook niet deze blijdschap in de Heere kennen. Begrijpt u wat ik bedoel? Deze blijdschap is de keerzijde van de doorleving van datgene wat wij door onze zonde hebben verdiend en wat God uit genade schenkt. Het is een blijdschap die ook altijd gepaard gaat met diepe ootmoed en verwondering in het hart. We hebben wel behoefte in de kerk aan mensen die deze diepe blijdschap kennen en dat ook uitstralen. In hun eigen gezin en in hun omgeving. En die zo ook voor anderen, ja, als een soort magneet kunnen zijn. Dat je zegt van, dat zou ik ook willen kennen. Die diepe blijdschap die je hele bestaan eigenlijk doortrekt. Ze hebben zelf diep leren buigen voor God. En tegelijk geven ze hoog op van God en van zijn genade in Christus. Die blijdschap, gemeente, daar kun je jaloers op worden. En als de apostel nu schrijft aan die jonge christenen in Thessalonica: verblijd u altijd, dan veronderstelt dit klaarblijkelijk dat zij niet altijd volkomen vervuld zijn van die blijdschap. En dat dit dus ook moet worden bewaakt en bevorderd. En ik weet niet, maar hebt u dat misschien ook? Dat je moet zeggen: ja, ik ben niet altijd vervuld van deze blijdschap. En niet volkomen daarvan vervuld. Nou, dan kunt u dus naast die christen in Thessalonica gaan zitten. En ik zit daar ook naast. Want als je dit leest, dan komt er eigenlijk vooral een verlangen in je hart dat je zegt, o Heere, geef mij er meer van, dat ik er meer van zou mogen kennen. Zou u het willen verdiepen en willen versterken, die geestelijke beleidschap, dat het ook echt mag leven en dat je erbij bewaard wordt. Wel nu, dat wil de Heere ook geven en hij wil het ook bewaren. En dat doet hij door middel van de verkondiging van het evangelie in de kracht van de Heilige Geest. Wat wil de Heere dicht naar ons toe komen? Het was de ontmoeting met de levende Heere die de harten van de Emmausgangers heeft vervuld met deze blijdschap. En de Heere wil ook u en jou en mij ontmoeten als hij tot ons komt in het gewaad van de Heilige Schrift. En wat is dat bijzonder, gemeente en heerlijk, als je er iets van mag ontdekken. De liefde van Christus, die wordt uitgestald, die wordt aangeboden, die je na aan het hart wordt gelegd en waar je geen bezwaar meer tegen kunt maken. Want dat is zo dwaas van de zonde, dat wij bezwaar maken tegen de liefde van God in Christus. Maar waar je dat tot schuld werd. Dan wordt het wonder zo groot dat de Heer je neemt zoals je bent, om je te maken zoals hij wil dat je zult zijn. Dan ga je in de Heer verblijden te allen tijden. Word je zo blij van binnen om wie de Heer is en om wat hij doet. Als je denkt aan zijn namen die uitdrukking geven ook aan zijn eigenschappen en aan zijn heerlijk werk. Dat hij een zaligmaker is die volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. O, dat is een blijdschap, een type blijdschap die je nergens zult vinden, alleen hier onder het woord en daar waar de Heilige Geest werkt. Wat is God goed, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Nou, zo kun je wel eens een heerlijke zondag hebben, gemeente. En dat je kunt zingen in God verblijd. Ja, op zondag wel. Maar op maandagmorgen? Nou, dat is precies wat de apostel bedoelt te zeggen. Verblijd u te allen tijden. Verblijd u ook op maandagmorgen in datgene wat u zondags mocht ontvangen. Laat dat u bijblijven waar het vandaag om ging. Ja, die maandagmorgen die zal er wel anders uitzien dan de zondag. Dat is duidelijk. Het is een werkdag. Het is nu vakantietijd, dus je hoeft niet naar school. Maar je gaat in de vakantie misschien wel weer andere dingen doen. Dat mag ook. Alles wat geoorloofd is, daar mag je ook van genieten. Maar die maandag zal er anders uitzien dan de zondag, maar laat dit u bijblijven. Die maandag heeft een andere invulling dan de zondag, maar God is niet anders op maandag. Het evangelie is niet veranderd. De Heer Jezus is niet ineens een andere. Verblijd u altijd in de Heere. Denk eraan terug, vouw uw handen. Open zijn woord, zoek het opnieuw, ga uw weg in afhankelijkheid. Ook op maandag, als je naar je werk gaat of als je naar je vakantiebestemming gaat. Maar verblijd u in de Heere te allen tijden, van maandagmorgen tot en met zaterdagavond, verblijd u altijd in voor- en tegenspoed. En daarmee gaat nu ook direct gepaard die andere escorte, bid zonder ophouden. De snelste manier, gemeente, de snelste manier om de geest uit te blussen is het gebed te verwaarlozen. Als u vandaag weer voedsel hebt gekregen voor uw ziel, is dat meteen voeding voor uw gebedsleven. Bid zonder ophouden. Mooie tekst, dominee. Ja, maar ik bedoel dus echt, breng dit in praktijk. Kijk uw gebedsagenda er nog eens op na. Hoe staat het ermee? De gebedsmomenten per dag en de tijd die je eraan besteedt, hoe staat het daarmee? En de onderwerpen waar je voor bidt, weer er nog eens rustig over denken. Het is helemaal niet verkeerd om ook een lijstje aan te leggen van gebedsonderwerpen. Waar je op deze dag of in deze week of in een bepaalde periode speciaal voor wil bidden. Denk ook eens na over uw aandachtsniveau tijdens uw gebed. Denk niet alleen aan uw persoonlijke gebeden en de gebeden die je samen doet als man en vrouw of in het gezin. Maar wat dacht u van de bidstond die één keer per maand in onze gemeente wordt georganiseerd? Als ik het geestelijk peil van de gemeente zou moeten afmeten aan de opkomst bij de bidstond van onze gemeente, dat zal ik niet doen hoor gemeente, maar u begrijpt wel waar ik heen wil. Dan heb ik wel mijn vragen en mijn zorgen. Bid zonder ophouden. Als wij menen het een beetje druk te hebben, is het eerste wat we overslaan of inkorten het gebed. Maar Paulus zegt, bid zonder ophouden. Maak dit tot een onmisbare zaak van de hoogste prioriteit. Bid zonder ophouden, zegt een jongen of een meisje misschien. Ja, maar als ik op de fiets zit en ik ga nu, het is nou vakantie, dus ik hoef niet naar school, maar ik ga even naar mijn vriendje of naar een vriendinnetje. En ik zit op de fiets, dan moet ik toch mijn ogen open houden. Paulus zegt, bid zonder ophouden. Ja, natuurlijk moet je dan je ogen open houden. Als ik achter het stuur zit in de auto, dan moet ik ook mijn ogen open houden. Maar er staat toch niet in onze tekst dat je per se je ogen dicht moet doen? Je bidt toch met je hart. En je mag van mij met je ogen open bidden op je fiets. Of achter het stuur. Nadenken over de Bijbel. Spreken met de Heere. Je kunt bidden zelfs zonder woorden. Ik ben zo blij dat in de Bijbel staat. Heere, u hebt mijn zuchten gehoord. Wat is nou een zucht? Een zucht uit het hart. Ik heb geen woorden meer om te bidden. Een zucht is een gebed zonder woorden, maar zelfs dat wil God nog horen. Bid zonder ophouden, wilt u de geest niet uitblussen. En het derde is, dankt God in alles. Het is Gods wil voor uw leven. Een dankbaar leven, dat is meteen een toegewijd leven. Een geheiligd leven. Dan leef je niet voor jezelf, dan leef je niet voor je carrière, voor je bankrekening of voor je plezier en voor je genot. Maar dan leef je voor God. Dat is een dankbaar leven. Dat is een geheiligd leven en een ootmoedig leven. Van dankbaarheid beleef je als je beseft wat je hebt verdiend en wat je niettemin krijgt. Kun je in oprechtheid de Heer Jezus belijden zonder heel dankbaar te zijn? Kun je in oprechtheid de Heere danken zonder dat zich dat vertaalt naar het leven der dankbaarheid? Misschien is deze dankbaarheid wel de toets van het echte. Dankbaarheid niet als een gevoelig moment af en toe, als een emotie, maar dankbaarheid als de schering en inslag van het nieuwe leven. Ja, dit zijn de tools aan de ene kant om de geest niet uit te blussen. De escorte die het begeleidt en bewaakt. En aan de andere kant zien we ook een paar tools. Daar zal ik wat korter over zijn. Om destijds willen. Veracht de profetieën niet, staat er. Hier moeten we vooral denken aan de nieuwtestamentische profetie, het ontvouwen en toepassen en belichten van het eeuwige woord van God voor de gemeente van nu. En als ik die lijn naar vandaag probeer door te trekken, zou ik zeggen, veracht de prediking in de kerk niet. Want het verachten van de prediking, als je een plekje in de kerk makkelijk leeglaat, om een ongeoorloofde reden, of als eigenlijk geen reden is, zeg maar. Het is meer uit laksheid of gemakzucht, noem het maar op. Nou, dat helpt om de geest uit te blussen. Veracht de profetieën niet. Veracht de prediking in de kerk niet. Ga daar niet slordig mee om. Maar laat je onderwijzen. Het raakt ook je persoonlijke bijbelstudie. Verwaarloos dat niet. Thuis, je bijbelstudie en gezamenlijk met anderen. Het onderzoek van Gods woord. Het profetische woord levert de brandstof waarop het vuur van de geest kan branden en kan blijven branden. Het is ook, dat raakt meteen het volgende, het toetsingscriterium om alle dingen te kunnen beproeven. Want het staat erbij, veracht de profetieën niet en beproeft alle dingen en behoudt het goede. Maar je hebt ook een norm nodig, een toetsingsinstrument, om iets te kunnen beoordelen of het goed is of niet en dat je dan het goede zou kunnen behouden. En dat toetsingscriterium, dat is datzelfde woord van God, dat profetische woord. Maar als je dat niet onderzoekt, dan heb je ook niet het toetsingsinstrument bij de hand om inderdaad de geesten te kunnen beproeven of ze uit God zijn. Dus zo hangt alles ook weer met alles samen. En dan het laatste, dat is eigenlijk ook zo'n vermaning die de hele levenswandel raakt. Onthoudt u van alle schijn des kwaads. Het gaat hier, als ik het goed begrijp, over de oprechtheid van ons hart en van onze levenswandel. Ik vind dat gebed van David aan het eind van Psalm 25 zo treffend. Dat raakt mij persoonlijk. Ik bid het ook vaak. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Als die mij niet behoeden, hoe loopt het dan met me af? De oprechtheid. Onthoud u niet alleen maar van het kwaad, maar ook van de schijn van het kwaad. Zou je dat niet willen? Is dat eigenlijk niet automatisch zo als je een teer geweten hebt gekregen en dat heilig vuur van de geest in je is gaan branden? Wil je dan ook niet graag zelfs de schijn van het kwaad vermijden? En als je dat zou verwaarlozen, dan helpt dat mee om de geest uit te blussen. Wel, zo hangt het allemaal met elkaar samen, gemeente. En als we op ons laten inwerken, welke middelen worden aangereikt om de geest niet uit te blussen, dan zien we een plaatje van een geredde zondaar die zich in God verblijdt, die biddend leeft met een dankbaar en toegewijd hart bij een open Bijbel en die is toegerust met een onderscheidingsvermogen wat je wel kunt gebruiken in 2025, dacht u niet? Blus de geest niet uit. Dat betekent dus ook wakker het vuurtje aan. Juist door het gebruik van de middelen die God zelf heeft ingesteld, wordt de olie in het lampje aangevuld. Zodat de vlam van geloof, hoop en liefde kan blijven branden. Blus de geest niet uit. Zou dat nu alleen zien dan op het vuur van een geloof, hoop en liefde? Of is er nog een aspect wat we nog niet hebben benoemd? En ik denk dat dat zeker ook aan de orde is, dat de apostel bedoelt, blus de geest niet uit, de geest te schaven die hij heeft uitgedeeld in de gemeente. De gaven waarmee hij de christenen toerust om dienstbaar te zijn tot de eer van God en tot heil van de naaste. De talenten die God je gegeven heeft, om hem daarmee te dienen, die dien je te ontwikkelen en te gebruiken tot zijn eer. Zou je er ook eens over na willen denken, jonge mensen en iedereen, hoe jij je talenten die je van God hebt gekregen kunt ontwikkelen, biddend, met een open Bijbel, met het gebruik maken van al die tools die ons hier werden aangereikt, om je bezig te houden met de vraag, hoe kan ik God dienen en mijn naaste met de gaven die hij me heeft gegeven. Het gaat niet over jouw kwaliteit, maar over zijn gaven waarmee hij wil dat je zult leven. Wel, gemeente, zo zit er een wereld van gedachten in die ene korte apostolische opdracht plus de geest niet uit. Het is gelinkt aan al die andere vermaningen. Dus we vormen samen één dringend appel tot een geheiligde levenswandel en een toegewijd leven. Het raakt de verwachting van de wederkomst, het leven in die hoop van de christen. Het wil de vertaalslag maken van de zondag naar de maandag, naar de praktijk van elke dag, thuis en in het gezin, of als je op je werk bent of onder vrienden, als je jong bent of in de kracht van het leven, of al in de ouderdom gekomen, of je nu vakantie hebt of thuis bent, maar in al die verschillende omstandigheden. Laat dit woord dan met ons meegaan en de richting bepalen, plus de geest niet uit. En als je tenslotte afvraagt of je dit wel vol kunt houden, dan geldt in eigen kracht niet. Maar dat had u toch al beleden? In eigen kracht niet, maar vergeet nooit, het is Pinksteren geworden en dat heilsfeit, dat vuur uit de hemel zal nooit meer uitgeblust worden. Doe daar dan biddend een beroep op en u zult het ondervinden. Waar de apostel deze brief mee eindigt. Hij die u hiertoe roept, hij is getrouw, die het ook doen zal. En die uw geest, ziel en lichaam onberispelijk zal bewaren, totdat hij komt, tot zijn eer. En uw eeuwige blijdschap. Dat geeft een blij vooruitzicht. Amen.